Dit is de Birgit Selma podcast. Fijn dat je weer luistert. Deze podcast gaat over mensen die een goed betaalde baan of waar ze voor studeerden, inruilden voor iets anders. Ze volgden hun hart. Ze braken uit het wereldje waar ze in verkeerden. Even kort over mezelf. Ik ben dus Birgit en in 2018 verliet ik mijn goed betaalde baan als headhunter achter in het Amsterdamse zakenleven. Ik begon aan mijn zoektocht wie ik ben en hoe ik iets kan bijdragen aan de wereld door gewoon mezelf te zijn. Dat deed ik door verschillende omzwervingen. Verhuisde naar Griekenland, werken als duikinstructeur, heel veel inner work en uiteindelijk begon ik 3 jaar geleden mijn eigen onderneming. Ik probeer een bijdrage te doen aan de wereld door mezelf te zijn en ook om anderen zichzelf te laten zijn. En dat doe ik onder andere door het maken van deze podcast. Vandaag spreek ik met Ruben Pollaert. Ruben dacht toen hij voor het eerst op een rijke behandeltafel kwam na het zoeken van een oplossing voor zijn problematiek. Die persoon begint hier een ritueel uit te voeren. Dat is best raar. Jezus en andere heiligen werden opgeroepen om hem te assisteren bij de heling. Die is gewoon knettergek, vertelt hij in de podcast. Dat is wat ik dacht. Maar toen ik daar lag, kreeg ik mijn eerste aanraking met de erkenning dat er meer is dan we zien, horen en ruiken. Ruben vertelt in de podcast over hoe hij zich van jongs af aan niet thuis voelde op onze planeet. Hij was een echte denker en hoogsensitief. Hij had te kampen met depressie en verdriet. In de westerse geneeskunde probeerde hij beter te worden, maar niets sloeg aan. Zijn problematiek op diep innerlijk niveau werd niet opgelost tot deze reiki sessie bij een sjamaan die zijn leven veranderde. Tegenwoordig is Ruben, 33, ondernemer en is hij therapeut in quantum healing hypnose techniek en de Beyond Quantum Healing. En hij geeft ook energetische behandelingen, groepsessies en meditaties. Ruben vertelt ons hoe hij zelf reiki leerde en het op zichzelf toepaste om te helen. Langzaam ging hij beter in zijn vel zitten. Na een jaar wist hij dat hij nog meer te doen had en besloot hij een ticket naar Spanje te boeken voor een workaway. Hij zei: ik dacht dat dat wel een uitdaging zou zijn om hier uit mijn hol te kruipen in mijn kamer. Wat beleefde hij op zijn reis naar Spanje? Welke stappen nam hij bij terugkomst thuis om zich te ontwikkelen? Hoe kwam hij erachter wat zijn talent was en zijn missie? Hoe ontwikkelde hij zich tot ondernemer in quantum hypnosis? Hoe vond hij zijn zelfvertrouwen om naar zijn intuïtie te durven luisteren? Je hoort het allemaal in deze podcast. Vind je deze podcast nou leuk of inspirerend? Volg me dan alsjeblieft of geef me een goede beoordeling in je favoriete podcast app. Je zou me er echt enorm mee helpen. Alvast bedankt. Nu over naar het gesprek met Ruben. Hallo Ruben.
Hallo Birgit.
Hi, welkom in de podcast.
Dank je, ik vind het heel spannend, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Ja, maar ik vind het wel heel tof dat je het doet. Je bent het toch.
Ja, dank je voor mij uit te nodigen. Het is maar de tweede podcast dat ik doe. Ik ben heel benieuwd. En ja. Ik zie er wel naar uit om met jou te verbinden en wat te spreken over mijn ervaringen.
Ja, ik ook. Ja, ik had jou natuurlijk gewoon uitgenodigd, omdat wij elkaar op Instagram volgen. Ja. Ik had jou ooit als tip gekregen van iemand uit mijn netwerk. En ik dacht, nou, ga gewoon eens volgen. En toen was jij ineens, had jij wat kaartjes en dan kon je kiezen welke je wilde. Jij stuurde een message. En dan dacht ik, oh ja, ik volgde hem. Eens even kijken. Ik ging jouw website lezen en toen dacht ik, dit is echt een heel interessant verhaal voor de podcast. Dus toen heb ik je uitgenodigd. En toen hebben we ons eerder afgesproken en nu zijn we hier. Maar goed, ik vertel nu allemaal vage dingen. Ga vooral je gang en introduceer jezelf eventjes aan de kijker, luisteraar.
Dus mijn naam is Ruben Pollaert. Ik ben een energetisch spiritueel therapeut. Ongeveer 3 jaar officieel. Ik ben al veel lang zoekende. Ik heb heel mijn leven al een beetje het buitenbeentje, of een buitenbeentje gevoeld, zal ik eerlijk zeggen. Ik heb me nooit echt thuis gevoeld op deze planeet, om het zo te zeggen. Maar sinds ik zo dat energetische spirituele heb ontdekt, heb ik echt wel gevonden. Heb ik een groot stuk van mezelf terug kunnen vinden. Maar dat heeft wel een lange tijd geduurd en een groot proces geweest om mezelf te vinden. En ja, die energetische kant van mijn leven heeft echt die ontbrekende schakel in mijn leven gebracht. Dus daar ben ik echt heel dankbaar voor dat ik dat mag doen, ook dit werk. Want het is zo vervullend om mensen te helpen die het alternatieven opzoeken voor de problemen waar ze geen oplossing voor vinden. En sommige problematieken kan je gewoon alleen maar energetisch gaan aanpakken. Dat graaft soms net iets dieper dan andere manieren. En ik vind dat gewoon fascinerend om mensen te helpen. En ik hou echt van mijn job. En ik vind het gewoon heel leuk om mensen te leren kennen in mijn branche. En het is ook gewoon zo'n leuke community geworden. Ik zie een grote evolutie in die community in België en Nederland. En ik ben gewoon blij dat ik deel mag van uitmaken. En er gaan nog mooie dingen komen in België. Want wij staan wel een beetje achter op Nederland, moet ik zeggen.
Qua spirituele
energie. Ja, wij staan echt heel hard achter. Qua bewustzijn.
Okay.
In Nederland is er veel meer rond spiritualiteit. En is dat ook veel meer geaccepteerd dan in België. In België is dat nog een redelijk taboe. Ondanks dat dat de laatste jaren wel aan het veranderen is. Maar tegenover Nederland, jullie staan er wel een stukje verder in. Ja.
Ja, dat zou wel kunnen nu je het zegt trouwens. Ik kom natuurlijk uit Nederland, maar ik woon nu in België. Jij bent volgens mij mijn eerste Vlaamse gast.
Oh, echt?
Primeur. Ja, ik denk dat het is ook wel eens leuk om wat meer Vlaamse gasten te hebben.
Mm-hmm. En, ja, nu je in Vlaanderen woont.
Ja, toch een beetje integreren.
Ja, voilà.
En waarom niet? We kunnen makkelijk met elkaar praten. Dus,
ja. Ja, er is geen taalbarrière.
Nee, bijna niet. Af en toe dat.
Ja, toch? Ja, soms moeilijk.
Ja, sommige woorden betekenen een beetje iets anders, hè?
Mm.
Net iets anders. De betekenis is net iets anders dan in... Het woord is anders geëvalueerd, maar goed.
Ja.
Voor het geval dat de kijker of luisteraar nog niet door had... Dit gaat een beetje een spirituele podcast worden. Maar vast en zeker een hele mooie. En zoals jullie zeggen, zeker en vast.
Zeker
daar
en
heb
vast.
Je net al.
Ja, klopt. Goed
precies
bezig.
Andersom. Jij vertelde net in de introductie dat je altijd een beetje een buitenbeentje voelde. Een beetje aan het zoeken was. En je woont natuurlijk in België. En je dacht, nou, ik voel me hier eigenlijk niet zo thuis, hè? Vanaf hoe oud werd je daar bewust van?
Ik had in de lagere school altijd wel zo het gevoel van wat doe ik hier eigenlijk?
Wow,
ik weet nog dat ik vaak naar de sterren ook kijk en dacht van, ik voel mij echt niet thuis. En ik had ook andere interesses dan mijn... een mug.
Nee, het was een van de beestje. Ja, ik zit buiten. Okay.
Ja, je zit buiten, hè? Dan heb je dat niet weer.
Het was even spannend, het was iets aan het prikken.
Ik heb als kind altijd al een denker, ben altijd al een denker geweest. Ik dacht heel veel na over dingen als kind. En ik ben ook een hoogsensitieve persoon. En als kind was dat nog veel sterker. En ik merkte gewoon dat ik anders was dan mijn leeftijdsgenoten. En ik merkte ook al heel snel dat de volwassenen ook niet alle antwoorden hadden. Dat ik ook soms dacht als kind, 8-jarige, 10-jarige, van ik snap niet dat je de dingen zo ziet. En waar is je gezond verstand? En ik heb gewoon heel veel existentiële crisismomentjes gehad als jong kind al. En door zoveel vragen te stellen en toch door te hebben op een of andere manier dat de wereld toch anders draait en keert dan wij ons doen laten geloven, ben ik toch op een raar pad beland, al op een jonge leeftijd, al vragen stellen, is er meer dan dit leven? Is er leven buiten de aarde? Heb ik heel veel documentaires beginnen kijken, vanaf dat ik mijn eerste computer kreeg rond mijn 12 jaar. Heb ik gewoon veel van mijn vrije tijd die ik wel had, want ik had echt niet veel vrienden, heb ik documentaires verslonden. Interviews beginnen bekijken, researchers, en op mijn 15 dan eerder wel. hoe ouder ik werd tijdens mijn jeugdjaren, hoe meer ik mij verdiepte in die alternatieve topics. En ik vond daar, ik vond daar veel meer rust in en veel meer antwoorden in dan op school. En op school deed ik het dan ook wel heel slecht. Ik heb altijd wel er niet echt bij gehoord. En ik kon ook niet echt goed verbinden met mijn leeftijdsgenoten. Ik heb ook altijd maar 1 of 2 of 3 vrienden gehad als kind. En ik was ook een heel eenzaam kind, want ja, ik kon niet goed verbinden. De lagere school ben ik ook wel redelijk gepest geweest, waardoor ik echt een heel solitaire bestaan heb gehad als kind thuis. Gewoon vaak op mijn kamer. En ik heb zoveel tijd alleen gezeten. Dat is echt een heel sombere tijd in mijn leven. Zoveel tijd op mijn kamer liggen nadenken. En nu denk ik, als ik er terug op kijk, van ja, als ik die lange, sombere tijd niet had gehad, waar dat ik reflecteerde over alles in mijn leven en het leven en het universum, dan had ik nooit die grote vragen aan mezelf gesteld over het leven. En had ik misschien ook niet gestaan waar ik nu sta. Ik heb al op een heel jonge leeftijd met die vragen in mijn hoofd gezeten. En ik ben zo'n nieuwsgierig persoon, dat ik van het moment dat ik meer en meer mij kon vinden op het internet en YouTube en zo, toen ik dat ontdekte, ja, ben ik ook allemaal lezingen gaan volgen, online dan weliswaar. En allemaal van die conferenties. Ik heb echt zoveel geleerd in al die jaren, vooral tussen mijn 14 en mijn 25, 24 heb ik gewoon constant, van 's morgens tot 's avonds, want ik heb nooit een job gehad tot mijn 27 jaar, 26, 27.
Hoe oud ben je nu eigenlijk?
33.
33, oké.
Okay. Ja, dus ik had ook gewoon geen zelfvertrouwen.
Ik kan het me voorstellen. Ja.
Ik brandde echt op een heel laag pitje en door ook zo die existentiële vragen te stellen en daar ook geen antwoord op te vinden in de vroegere periode van mijn leven, van mijn adolescentie en puberteit. En rond mijn 16, 17 jaar ben ik echt in een zware depressie wel gevallen. Omdat je dan dingen gaat doorzien in de wereld. De machtsstructuren en de politiek en hoe die ondergrondse politieke wereld eigenlijk echt werkt en het geldsysteem. Hoe corrupt dat allemaal is. En je ziet gewoon al die dingen. En niemand rond u wil die dingen ook geloven. Die zo heel duidelijk zijn. Als je eens dat je al die puntjes met elkaar kunt verbinden. En je ziet het duidelijk voor je ogen. Dan staat dat daar. En dan denk je van, ja, maar wat doe ik nog op deze planeet? Ik kan er niks aan veranderen. En ik moet in een 9-to-5 gaan passen. Als ik hier afstudeer van school. En dat lag mij gewoon ook niet. Dus die vooruitblik te gaan werken in de maatschappij waar ik niet achter stond. En te werken tussen mensen die totaal mij niet zouden begrijpen, of ik hun niet, was dat een heel deprimerende, ja, een heel deprimerend besef van ik ga niet passen in de maatschappij. En dat is ook zo gebleken. Ik heb gewoon mijn eerste job was rond mijn 26, toen mijn moeder me echt dwong van nu ga je echt eens uit je kamer komen, Ruben, en je gaat werken.
Echt uitgegooid ongeveer. Ja, die heeft gewoon mij naar buiten een geschoven.
Uitgeschopt.
Ja.
En dan heb ik wel
me iets voorstellen. Die maakt zich natuurlijk zorgen om jou.
Die maakte zich enorm zorgen over mij, want ik heb nog wel overgeslagen dat ik heb een heel deprimerende periode gehad. Zo erg zelfs dat ik moest stoppen met de hogeschool. Ik had psychologie begonnen om te studeren, toegepaste psychologie. En daar ben ik uitgevallen met een burn-out, kan je dat noemen. En dan ben ik een jaar opgenomen geweest in een crisisopnamecentrum in Antwerpen.
Okay, wow.
Dus ik heb een jaar in zware therapie geweest. En terwijl, en dat gaf mij zelfs geen oplossing. Ik zat daar tussen allemaal leeftijdsgenoten die ook zware problemen hadden. En in de ene zin heeft dat mij wel geholpen om te zien dat er nog andere mensen waren die ook zo'n gedachten hadden en het ook wel heel moeilijk hadden en soms ook wel veel moeilijker als mij. Dus dat heeft wel dingen in perspectief gebracht, dat wel, maar mijn eerste echte redding uit die depressie was het ontmoeten van het energetische in de praktijk. En daarmee bedoel ik het echt voelen en erkennen van energetisch werk door zou zeggen, ik heb een oplossing gaan zoeken na die opname. Ik was nog altijd niet beter. En dan heb ik gewoon online liggen zoeken van ja, ik heb al zoveel gehoord over energetisch werken, energetische helingen. En ik dacht, ja, Rijk, hier lijkt me echt total bullshit. Maar waarom niet gewoon proberen? Ik heb al alles geprobeerd.
Het is redelijk laagdrempelig nog, hè, Rijk?
Redelijk laagdrempelig, ja. En ik heb al alle therapieën ondergaan. Dus al die westerse methodes van praattherapieën en psychologen en psychiaters en pillen. Oh, ik heb ook antidepressiva genomen. Ja, dat dempte alleen maar de pijn. Dat is gewoon maar een plakker dat je op jezelf plakt en je problemen.
En je blijft in dat stukje waar je eigenlijk niet in wilde. Want dat is het systeem van pharma, van arts, van het systeem waar jij eigenlijk je niet blij bij voelde.
Mm-hmm.
Daarbinnen is dat een oplossing. Maar jij zocht eigenlijk een ander soort verbinding.
Ja, ik zocht een permanente oplossing, om het zo te zeggen. Ik had, dat is gewoon, die pillen die ik heb gekregen, hebben mij gewoon afgevlakt. Mijn negatieve emoties afgevlakt, maar zeker mijn positieve gevoelens ook. En ik voelde me echt een gigantische zombie. En ik dacht, nee, dit is het niet. Zo wil ik niet van de rest van mijn leven blijven leven. Nee.
Dus toch ergens voelde jij, er moet een oplossing zijn. Dus jij ging zoeken online en toen?
Ja, ik had dat wel in mijn research gehoord van Reiki en zo, maar ik heb daar nooit echt in geloofd. Maar op een bepaald moment bereik je gewoon zo'n punt dat je denkt van, ik weet niet of ik mag schelden, maar ja.
Voor mij wel, hoor.
Oké. En dan dacht ik gewoon, ik ga gewoon helemaal de andere kant op, want de westerse kant heeft mij tot nu toe niet veel kunnen helpen. Het graaft gewoon niet diep genoeg. En dan heb ik zo'n verhaal gevonden in geel, een sjamaan. En dan ben ik daar naartoe gegaan. En ik ben daar gaan liggen op die behandeltafel. Ja, en het gesprek dat ik met haar had, was heel verhelderend. Want ik had altijd zo'n vooroordeel over spirituele mensen toen. Ja, dat zijn allemaal zwevers. En die zijn allemaal gek in hun hoofd. En die hebben geen echte connectie met de realiteit. Maar dat gesprek met haar was echt wel heel opluchtend. Van, dat is eigenlijk ook gewoon maar een mens net zoals ik. En dat is een misconceptie dat vaak mensen wel hebben, dat spirituele therapeuten zo echt off hun rockers zijn. Snap je?
Ja, ik snap helemaal wat je zegt. Vind ik wel bijzonder eigenlijk. Hoe, ondanks dat jij iets anders zocht, hoe afgesloten je daarvoor was. Dat is zo'n tegenstelling eigenlijk. Maar misschien what you resist persists.
Mm-hmm.
Op een of andere manier. Ik vond het altijd heel interessant allemaal. Terwijl ik op zich wel makkelijk meekwam. Maar ik was daar ook open voor of zo. Maar jij had daar best wel weerstand tegen. Hoe kan dat dan?
Ja, ik weet het ook niet. Maar mijn research heeft mij echt vooral op het pad geleid van het geldsysteem. En ik heb echt alles met mijn linksbrein, met mijn rationele brein benaderd. En dus al die research die ik had, was vooral linksbreinig van hoe werkt het systeem, hoe werkt het geld, hoe werkt het bankieren en wat zijn de maritime admiralty law systemen, de politieke onderwereld.
Maar je was ook altijd een denker. Je was een heel grote denker, geen voeler.
Ja,
dus de rechterkant was een beetje ondergesneeuwd bij. Je moest nog ontwaken. Okay.
Ja, voilà, dat moest ontwaken. Dus ik heb ook heel mijn leven echt
op een harde manier.
Dat en dat researchen ook. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt zo in mijn voelen mocht komen van hey, voel eens aan, Ruben. Dat was echt precies een knop op de deur van boven. Volg je gevoel eens een keer, Ruben.
Ja.
Ga gewoon naar die reiki-therapeut. En dat heb ik ook echt wel lang uitgesteld. Maar op een bepaald moment dacht ik gewoon, fuck it, ik ga het gewoon proberen.
Nothing to lose, toch?
Nothing to lose and all everything to gain,
En je kwam dus daar. En toen?
En toen heb ik met haar een heel leuk gesprek gehad. Ik kon echt die verbinding met haar voelen en ik voelde gewoon, deze vrouw begrijpt mij. Zij begrijpt mijn problemen.
Wauw.
Zij begrijpt mijn depressie. En dan, het heeft mij zo goed begeleid en gerustgesteld. Want je wandelt in het onbekende natuurlijk ook. Hè? En mijn linksbrein had al zo'n heel verhaal gemaakt. En je gaat dit allemaal verzinnen. Dit gaat niet werken, dit gaat u niet helpen. Je gaat daar gewoon liggen op die behandeltafel en ja, een beetje ontspannen, leuk, maar je gaat er niet veel aan overhouden. En ik dacht, ja, God. Dus dat stemmetje had ik wel de hele tijd in mijn hoofd.
Die had een kritiek, die was echt aan het schreeuwen in je hoofd, dus dat stemmetje.
Ja, dat echt aan het
heel veel mensen hebben zo'n stem, maar dit is even een mooi voorbeeld hoe een nu spiritueel persoon ooit niet spiritueel was en een mind had.
My. Ja.
Jouw mind was echt ruler, hè?
Ja, het is echt de ruler and conqueror geweest, heel lang, heel mijn leven. Dat heeft ook een beetje, dat is een dubbelzijdig zwaard geweest in mijn leven. Enerzijds was mijn mind zo sterk dat ik vaak door die illusie kon kijken en zo kon zien in de dynamiek van de maatschappij en tussen mensen en de leugenaars ertussen uithalen, gewoon door die lichaamstaal te bekijken. Ik kon al heel goed als jong kind lichaamstaal lezen, omdat ik ook heel veel nadacht, natuurlijk. En dat heeft mij heel veel geholpen.
Je kon ergens wel voelen ook.
Alsjeblieft.
Je kon ook ergens dat wel voelen, toch?
Ja, ergens wel, maar ik heb dat echt onderdrukt, denk ik, als kind. Ook omdat ik als kind, die depressie kwam zo intens aan. En dat voelde zo zwaar als kind. Want ik zeg wel, ik ben heel linksbreinig, maar als kind had ik inderdaad echt wel een sterk gevoelscentrum. Maar door die depressie en dat verdriet, dat was zo sterk, ben ik dat allemaal gaan onderdrukken. En ik ben echt dat gevoelencentrum, dat sacrale chakracentrum bij mij helemaal gaan onderdrukken om die pijn niet meer te voelen.
En dan heeft die
mind echt gehad van, nu ben ik de baas. Let's do this. En is mijn gevoelens, mijn gevoelenspersoon, mijn spiritualiteit, mijn energie helemaal onderdrukt geweest. En dat is mijn grootste blokkade geweest. Mijn sacrale chakra, mijn gevoelenscentrum. En dan zat ik daar bij die vrouw. Dan ben ik op die behandeltafel gaan liggen. En ik dacht, die begint hier een ritueel uit te voeren. Raar. Begon Jezus en andere heilige personen op te roepen voor mij te helpen en te assisteren bij de heling. Ik dacht, die is echt gewoon knettergek.
Merk jij bij het luisteren naar dit verhaal dat het voor jou ook tijd is om stappen te nemen, maar weet je niet wat je volgende stap wordt of hoe je dit moet doen? Is het voor jou tijd om uit te breken uit het leven waar je nu in zit? Maak dan gebruik van het gratis adviesgesprek met mij. Lees meer op birgitselma.com/gratis-adviesgesprek-met-birgit-selma. Of kijk in de link bij de beschrijving in deze podcast. Ik zie je snel. Nu terug naar de podcast.
En dan zo'n heel zacht muziekje op de achtergrond. Panfluit, denk ik.
Panfluit standaard, hè?
Toch? Panfluit standaard, ja. En ik dacht, wat is dit allemaal? Maar dan lag ik daar en ze legde haar handen op mij. En als ik er nu aan terugdenk, kijk, nog hartkloppingen. En word ik daar ook wel een beetje emotioneel van. Dat was echt de eerste aanraking met de erkenning dat er meer is dan we kunnen zien, voelen, ruiken en horen. Het besef en de bevestiging van de energiewereld. Want ze legde haar handen op mijn schouders, daar begon ze mee.
Ja.
En ik voelde zo'n gloei van haar handen komen. Ik dacht, dat kan geen lichaamswarmte zijn. Dat was echt een penetrerende warmte dat zo verspreidde over heel mijn lichaam, vanuit mijn schouders. En ik voelde echt alsof er warme honing door mijn aderen stroomde. Het was echt een heel verzachtende, warme energie. En ik moest van haar adem hebben en dacht, wow. Ja, wat is dit allemaal? En ik stond er echt van versteld, want ik voelde echt voor de eerste keer in mijn leven, sinds mijn kindertijd dan, liefde. Zo geborgenheid. Het was alsof ik werd gedragen in een zacht netje van liefde. Zo, Ruben, het is oké. Je mocht even gewoon zijn. Je mocht even gewoon ontvangen. En ik voel echt een aanwezigheid in die ruimte. Alsof er 20 mensen in de ruimte stonden om te assisteren bij die behandeling. Ik voelde overal handen over mijn lichaam. Alsof al die wezens...
Ze waren wel gekomen.
Ze waren wel gekomen. Is dit allemaal, ja. En ik begon echt te vibreren op die tafel. Ik had echt tremors. Hoe moet je dat zeggen in het Nederlands? Zo, trillingen?
Schokken.
Schokken,
trillingen,
ja.
Dus... schokken.
Ja, mijn schouders waren aan het schokken, mijn benen waren aan het schokken. Het was precies alsof ik van die tafel ging lanceren naar de ruimte. Naar de ruimte. Dat was echt magnifiek. En daarna zei die vrouw ook tegen mij van, ik heb nog nooit zo'n heftige fysieke reactie gezien op reiki-werk in mijn praktijk. En ik dacht de hele tijd van, die vrouw is mij hier gewoon aan het rondduwen. Ik deed zo af en toe mijn ogen open. Maar ik zag zelfs dat ze gewoon soms op een afstandje met haar handen over mijn lichaam ging. En nog voelde ik precies dat ik werd doorheen geschud. En achteraf bleek dan ja, dat er allemaal blokkades waren die loskomen door die energie.
Een soort trauma wat loskomt.
Ja, geblokkeerde, gesparneerde energieën. Waar energie doorstraalt en dan knets, dan komt dat los en dan krijg je zo'n fysieke reactie.
Ja.
En ik had heel veel. Dus dat was heel mijn lichaam. Ja. Ja.
Van je hele leven opgespaard, tot dat moment.
Heel mijn leven opgespaard, ja. En ik ben sowieso een binnenvreter, zoals ze dat hier in Vlaanderen zeggen. En dus ik slorp alles op en ik uit niks. Dus op den duur is de vat zo gevuld met negativiteit en lage energie, dat dat wordt omgezet in blokkades in je lichaam. En als die energie niet wordt omgezet of getransformeerd, dan gaan dat fysieke klachten worden. En al in geluk had ik nog niet zo'n zware fysieke klachten. Maar ja.
Hij was er nog heel jong, hè?
Ja, ik was nog... heel jong, ik weet niet. 26, zoiets.
Ja, oké. Okay. Ja. Dus nog in de... Dus ja, nog wel op het moment dat je lichaam nog hernieuwd en alles. Kijk, als je dit een keer op je 50 gaat doen, dan ben je al veel verder gehavend door alles wat je binnen hebt gehaald.
Ja, voilà. En dat is het probleem een beetje, dat mensen... hun energie dat vastzit of geblokkeerd is, negatieve energie die ze vasthouden aan hun verleden, die houden dat tientallen jaren vast tot hun 30, 40, 50. En om den duur worden die energetische klachten in balans, fysieke klachten en fysieke pijnen. Ja, en dan kan je ook wel eens een burn-out krijgen. En dat is gewoon je ziel dat zegt op dat moment van, ik heb wel zoveel signalen gegeven, het zijn zelfs fysieke klachten geworden, nog wil je niet luisteren. Ik geef je een burn-out om even te resetten.
Ja, ik mag niks meer. Ik leg je helemaal lam.
Ik leg je helemaal lam, ja. Dat is echt de resetknop van de ziel. Van, jij luistert niet naar mij, dus ik ga jou even laten luisteren. En dan krijg je een burn-out. Bij de meeste mensen toch. Ja, dus echt, tegen mij is dat al gezegd geweest via mijn sessies die ik geef door een spirit guide. Ja, dat een burn-out echt een koerscorrectie is ook van de ziel. En dus kan al heel je leven ook je pad aan het afdwalen zijn. Op een bepaald moment heeft de ziel daar gewoon genoeg van. En dan zegt hij, en nu ga je op je pad. Nu ga je jouw pad bewandelen. En dan
dat zie je ook hè, bij mensen die een burn-out krijgen en er weer uitkomen.
Ja, en die hun leven shift helemaal. Die hebben eindelijk een moment in hun leven om even na te denken en in te voelen vooral. Van oké, dit werkt niet. Wat wil ik wel? Waar liggen mijn interesses? Wat wil ik graag gaan doen?
Mm-hmm.
En dan kom je op je pad terecht.
Ja.
Ja. En veel mensen in de maatschappij hebben burn-outs nu, omdat het gewoon tijd wordt dat mensen hun zielspad gaan bewandelen. En dat is de grootste ziekte of uitvaller tegenwoordig, zo'n burn-out van het werken.
Ja.
Veel mensen vallen uit met burn-outs, maar dat is omdat zo weinig mensen in verbinding staan met hun ziel en hun zielspad.
Ja.
En die negeren gewoon al die signalen.
Ja, die hebben zichzelf wel in het 9-tot-5 leventje gewurmd en er niet te veel...
Ja, en pas op, hè, voor sommige mensen is dat het correcte pad, want op een 9-to-5 kan je ook heel veel goed werk verrichten en kan je ook echt goed.
Ja, bij sommige mensen past dat ook hartstikke goed, hè? Ik weet zeker. Alleen het is niet voor iedereen.
Nee, voor mij was het ook niet.
Nee.
Dat was voor mij ook de reden dat ik depressief werd: van ik ga me echt niet kunnen vinden in een 9-to-5. Maar Ja, er zijn wel heel goede jobs. En tegenwoordig, met al die veranderingen die in de maatschappij aan het gebeuren zijn, die ik nu zo zie, het is heel mooi om te zien dat de energetische kant ook meer en meer omarmd wordt hier in Vlaanderen, toch alleszins.
Hoeveel... Nou, we doen weer ons best nu, ook met deze podcast weer, hè?
Voilà, hè? Dus we're spreading the word.
Ja, precies.
Er mag echt wel een meer holistische aanpak komen van welzijn en gezondheidszorg. Want ik heb het zelf ook meegemaakt. De sector voor mentaal welzijn, op zijn minst al, die komen vaak ook wel tekort. En dan worden er pillen voor geschreven, antidepressieve, dus voor serotonine te produceren in de hersenen. Maar dat maskeert de problemen alleen maar. En soms moet je wat dieper gaan graven in de problematieken. Soms moet je echt diep innerlijk werk gaan doen om van je problemen af te geraken. Mm. En dat was want bij mij ook het geval.
Ja, ik wou net zeggen, want we kunnen weer even de link maken naar jouw storyline. Want ik ben eigenlijk nog wel benieuwd na die sessie bij die vrouw. Want ik weet dat je naar Spanje bent geweest en zo. Dus vertel eens hoe dat daarna. Hoe ging dat verder?
Ja, dus na Reiki te gaan leren heb ik een jaartje Reiki bij mezelf toegepast. Dus dat was een initiatie. Hè? Dus ik dacht van, tja, die sessie heeft mij zo goed geholpen. Ik ga dat zelf ook leren, Reiki. En er valt weinig te leren aan. Dat is een initiatieritueel dat je laat doen, waarbij ze dat bij jou activeren. Iedereen kan Reiki doen, by the way. Dus als jij luisteraar geïnteresseerd bent in energiewerk, ga gewoon Reiki doen. Heel makkelijk, dat is een soort initiatieritueel. En dat was ook een heel unieke ervaring. Ik voelde precies een bliksemstraal door mijn lichaam flitsen. En vanaf dat moment waren mijn handen eigenlijk geactiveerd om Reiki
te doen. Cool. Ik wist helemaal niet dat dat zo werkte.
Ja, dus dat is eigenlijk heel simpel. Wow. Dat is eigenlijk gewoon een soort activatieceremonie.
En dan van iemand die dat al kan.
Dan kan je dat. Dat is gewoon iets dat moet geopend worden in je lichaam. En dat was dan bij mij gebeurd. En ik dacht, ik ga gewoon elke avond Reiki bij mezelf doen. En dan heb ik dat een jaar gedaan. En al dat jaar voelde ik mij al zoveel beter in mijn vel.
Ja.
En dan had ik zo nog iets van, ja, maar ik voel mij nog altijd niet helemaal 100% waar ik wil staan. En dan had ik voorbij zien komen op Facebook dat er een vriendin van mij een workaway had gedaan in Australië. Zo'n workaway, dat is dat je naar het buitenland gaat en je werkt op de plaats waar je verblijft in ruil voor accommodatie. Ja. En ik dacht, al zoveel gehoord over soul searching en backpacking. En ik dacht, nou, dat zou wel een heel uitdaging zijn om uit mijn hol te kruipen hier, uit mijn kamer. Want dat was gewoon mijn huis.
Uit jouw bunker, meer?
Uit mijn bunker, mijn bunker. En ik dacht, ben ik gaan googlen naar workaways. En dan kwam ik eentje tegen, El Pardal noemt hij, in Zuid-Spanje. In Calzorla. En dat is eigenlijk een boerderijtje, of hoe moet ik het zeggen, die man had overal moestuinen en fruit en plantenbomen. En ik zag dat staan en ik zag foto's op internet. En ik dacht, ja, dat ga ik doen. Dat gaat mij misschien wel helpen om mezelf te vinden. En dan heb ik dat geboekt. 1 augustus van dat jaar ben ik dan vertrokken naar Spanje.
Wanneer was dit? Welk jaar?
Ik ben heel slecht met jaren, Bridget. Vraag me niet welk jaar, maar ik was... Ja, denk ik. Dat was een jaar nadat ik Reiki had geleerd. Ik denk dat ik 27 of zo was. En ik ben dan naar het vliegveld gegaan en op het vliegtuig gestapt richting Malaga. En het vreemde was, ik was totaal niet gestrest. Ik had nul spanning. Ik had geen enkel zorgen. Mijn moeder had een heel stappenplan uitgeschreven van hoe ik op die workway moest geraken van het vliegveld van Malaga. En ik dacht, normaal gezien zou ik helemaal in overload gaan. Van, oh nee, dit gaat niet werken en dat gaat mislopen en dat gaat mislopen en dit gaat mislopen. Ja. Maar ik zat daar op dat vliegtuig en ik dacht, ja, voelt wel goed. Alsof mijn ziel zoiets had van, ja, eindelijk.
Hey.
Dit komt allemaal wel goed. Ja. Het was alsof mijn mind ook meewerkte van ja, eindelijk gaat Ruben hier eens iets doen aan zichzelf. Dus oké, van Malaga. Daar een aantal bussen genomen. En van de ene bus naar de andere bus. En dat overstappen, dat ging allemaal ja, redelijk goed. Ik had ook geen stress als er een bus te laat was of zo. Gewoon aan die mensen gevraagd en uit de volgende zou komen. Dus, en heel
dat is wel
die
bijzonder. Maar,
ja, bijzonder, ja. Hè, want ik was helemaal alleen. Ik ben nog nooit alleen op reis geweest. Laat staan dat ik met mijn backpack naar Zuid-Spanje zou gaan. Dus ik zat daar met mijn backpackje op die bus. En dan kom ik daar aan in Cazorla met de bus. Dan heb ik drie uur gewandeld naar die Workaway. Of naar het natuurreservaat van die Workaway. Dus zijn boerderij van die man die dat had. Die was gelegen in een natuurreservaat. En ben ik dan daar gewandeld. Ik heb zelfs gelift naar daar. Voelde mij super top. En in dat natuurreservaat heb ik 3 uur gewandeld naar die Workaway. En daar op die Workaway. Ja, en dat is nog zo'n verhaaltje. En ik was even verdwaald geraakt op dat pad naar die Workaway. Dus dat was tussen de bergen. En het werd donker en mijn gsm was bijna plat. En ik was de weg kwijt, want het was allemaal aangeduid via stippen. Allemaal gekleurde stippen op de weg. En ik was zo'n stipje kwijt. En ik was zo in paniek. En dan hoorde ik, toen het donker werd, en ik was al aan het denken, ik ga hier gewoon doodgaan. Uit van uitdroging. Dus in the middle of nowhere, waar niemand ooit kwam. En ik kwam niemand tegen op die hike naar die Workaway.
Ja.
En dan hoorde ik ineens honden blaffen. En dacht, oh, dat kan maar van één plek zijn hier in de buurt. En dan heb ik dat geluid van die honden gevolgd. En voilà, ik kwam aan bij die Workaway. Net voor het donker was. Net voor ik niks meer kon zien.
Oh, wauw. Echt?
Ja. Het was echt precies zo. Mijn spirit guys die iets hadden van, kom, we moeten hem even helpen. Die honden mogen hier even blaffen.
Die jongen doet zo zijn best.
Ja, en dat was zo'n opluchting wel, ja.
Ja, dan, ja. Snap ik.
En dan, ja, daar heb ik echt uit mijn schelp gekropen. In die Workaway. Ik heb daar 2 weken gezeten. Ik ging normaal gezien een maand daar blijven, maar na 2 weken had ik het daar wel gezien. Het was heel leuk. Die mensen die er waren, waren ook heel leuk. Er waren nog 5 andere leeftijdsgenoten die ook van andere landen kwamen. En ik heb daar echt wel geleerd dat het oké is om sociaal te zijn. En dat vreemde mensen niet noodzakelijk slecht zijn. Of niet noodzakelijk u niet goed vinden. Want ik had altijd zo'n minderwaardigheidscomplex. Van, mensen hebben mij niet geraakt. Omdat ik moeilijk kon verbinden met mensen als kind. Maar daar ging dat eigenlijk wel vrij goed. En ik dacht, oh tja, weet je, dat valt hier allemaal wel mee. En dan, na 2 weken ben ik daar vertrokken. Omdat die man echt gek in zijn hoofd was. Maar dat is een gigantisch verhaal waar ik nu niet kan ingaan. Maar er was wel een hoek af van die kerel. Dus ik was met iemand daar gewoon midden van de nacht vertrokken. Gewoon onze bezems gepakt, weggegaan. Nog even gelogeerd bij een andere die daar in de buurt woonde. Zo'n andere man met een boerderijtje.
Okay.
En van daaruit zijn we na een paar dagen vertrokken naar Granada. En daar is het echt begonnen. Want dan ben ik in een hostel terechtgekomen. Van ja, ik kan nog niet naar huis gaan. Want ik heb pas binnen 2 weken mijn vlucht. Ik was daar een maand in Spanje. En dan kwam ik daar in een hostel aan. En ik begon daar te verbinden met die mensen. En daar is mijn eerste eye-opening echt gekomen. En ik dacht, ja, ik begon dan te spreken over mijn questen, mijn innerlijke journeys. En dat ik reiki had geleerd en dat zo leuk was. En er waren zoveel geïnteresseerden in die hostel. Van, oh, wat is dat eigenlijk? En ik dacht, ja, ik zal u even een sessie geven. En dus dan heb ik zo iedereen, veel mensen waar ik mee sprak, een sessie gegeven, een reiki-behandeling. En die reacties waren zo positief. En ik voelde mij daar zo goed bij, met die mensen te helpen. En het was voor de eerste keer in mijn leven dat ik echt zoiets had van, hey, ik kan wel een bijdrage leveren aan mensen hun leven. Ik kan wel mensen hun leven iets beter maken. Of toch die dagje iets beter maken. En mijn ogen gingen echt open en ik had op een bepaald moment daar op die Workaway in die hostel in Granada zo'n ingeving van, ja, Ruben, dit gaat je gewoon doen. Dit is het begin van uw ziels missie. Zo'n whisper van, hey, nu heb je het gevonden, Ruben. En dat was bam, dat kwam zo hard binnen. En dat was zo'n erkenning, dat was een ziels herkenningmoment. Wat bedoel ik daarmee? Dat je zo echt van die kippenvlees krijgt over heel je lichaam. Dus heel de haren van je lichaam gaan opstaan. Zo. En je voelt zo'n
jullie zeggen kippenvlees.
Ja, kippenvlees. Kippenvlees, ja, kippenvel. Kiekenvlees hier in de Kempen.
Kieken, ja. Maar, kieken. Ja,
en voilà, en dat voelde ik over heel mijn lichaam. En ik dacht...
Ja. Dat is het, hè. Ik krijg het ook vaak.
Ja. Ja, en ik wist gewoon, hiermee moet ik verder. En ik zag mij al in de toekomst met een eigen praktijk. En daarna nog een centrum met een groepspraktijk. Dat is nog altijd mijn toekomstige droom, een groepspraktijk creëren. Met allemaal
bent er mee bezig?
Modaliteit. Oh, ja, in mijn hoofd wel, maar de financiën zijn er nog niet echt. Voor zo'n centrum.
Samenwerken, goeie.
Leuk, ja. Er zijn zoveel leuke manieren om mensen te helpen in dat alternatief veld.
Ja.
Het zou leuk zijn om die allemaal samen te brengen. Maar, dus daar zijn mijn ogen echt open gegaan, ja. Om het kort Gaaf. Samen te vatten.
Ja, en uiteindelijk ging je dus naar huis, nog na die 2 weken in dat hostel. Ook een beetje backpacker geweest dus.
Mm-hmm.
Jij kwam terug en toen zag je je moeder weer. En wat zei je toen tegen je moeder?
Die zag wel een shift in mij. Want zij was dat zo gewoon dat ik met zo'n somber gezicht rondliep. En ik was heel bruin teruggekomen. Ik had een smile op mijn gezicht. En die was heel content en ze zag het aan mij. Maar het heeft u echt wel geholpen, Ruben, die reis. En die was natuurlijk heel bezorgd om mij. Want dat is typisch moeder, helemaal alleen op reis gaan. Die heeft ook gezegd dat ze veel nachten heel ongerust was. Van, ik hoop dat hem allemaal dat hem het goed heeft en dat hem niet in gevaar is. Ja, zo zijn moeders nu helemaal. Maar het was echt leuk om haar terug te zien. En van dat moment is het eigenlijk alleen maar bergop gegaan. Met wel een dal hier en dal. Hè. Dus dat is zo'n spiritueel pad. Het is niet één rechte lijn naar boven, dat moet ik wel zeggen. Dus er zijn wel wat downs onderweg. Maar het
we
is
gaan
wel...
altijd weer even een beetje naar beneden af en toe. Hè?
Voilà. Maar
even scherpstellen weer. Waar
je... Ja, voilà. Maar van die diepe dalen waar je in valt, groeit je wel heel hard. Mm. Ja. Je hebt die donkertes ook nodig in je leven om uit te groeien en uit te leren. Want als je altijd in licht en liefde staat, dan gaat ook niet veel groei ervaren. En dat heb ik ook wel tegengekomen die jaren daarna. Maar ik ben wel sterk gegroeid sindsdien. En dan heb ik ook stelselmatig mij meer en meer in de maatschappij beginnen inburgeren.
Je eigen plek gevonden in de maatschappij, waar je eerst buiten van wilde.
Ja, voilà, stilletjes aan toch. Hè, want je moet toch wel mee in dit systeem. Je kunt er niet onderuit. Je kunt niet leven van licht, nog niet. Je hebt gewoon geld
nodig. Dat kan je voordat je hier komt en daarna weer doen. Maar nu ben je hier. Dus je zult ergens gewoon moeten kiezen om hier te zijn.
Voilà, dat is het. Hè. Je zit nog altijd op de aarde. En je moet gewoon nog even mee in het systeem voor hoe lang het ook nog duurt. Moet je nog wel ook weer belastingen betalen en zo. Maar ik ben heel laagdrempelig begonnen. Hè, want ik had nog altijd wel... een minderwaardigheidscomplex, hè. En van, ik ben niet goed genoeg. En ik had ook nog wel social anxieties wel. En ik ben zo gewoon begonnen met een interim jobje. Als facteur, dus als postbediende, heb ik rondgereden in een postbusje, reclamefolders gaan rondbrengen. En dat was voor mij al een grote stap om te gaan werken en myself out there te gooien. En het was heel goed voor mij om maar heel kort mijn baas te zien in dat magazijn voordat ik mijn busje volladen met magazines en weggereden naar Oostmalle en daar mijn ronde ging doen.
Gewoon je eigen ding doen eigenlijk, hè?
Dus ik had dat wel echt nodig dat niemand op mijn vingers had dat zat te zien. En dat heeft mij echt wel doen groeien van, ik heb dat 9 maanden gedaan, die job. Dat was halftijds ook, interim. En daar heb ik echt wel gezien van, Ruben, je kunt wel iets. En je kunt echt wel nog meer dan dit. En dan, na die 9 maanden, was dat contract geëindigd. En dan, of dat was een interim, ik was gewoon gestopt, want ik was het beu. Ik was dat uitgegroeid, die job. En dan ben ik een halftijdse vaste job gaan zoeken. En dat was bij Maxizo in, ik kan niet zeggen waar, maar daar ben ik dan als winkelbediende gestart. En dat was echt wel uit mijn pijp komen. Want ineens...
Wauw.
had je daar in een winkel en zit je elke dag klanten en zit je de rekken te vullen en mensen stellen vragen aan je en oh, ik sta aan de kassa en ik moet zien dat je allemaal juist aanreken en alles goed kan en geen fouten maakt voor de stockage, dat de stockage klopt en dat er geen fouten in het systeem zijn. En dat was echt een heel zware eerste maanden voor mij op die job, want van een punt komen dat je eigenlijk social anxiety hebt en dat je zelfs mensen niet in de ogen echt durft kijken. Als je met hen spreekt, moest ik ineens dat direct contact maken en ook aan mensen vragen van, en kun je alles vinden?
Ja.
En moet je nog iets hebben? En dit en dat. Dus ik moest helemaal...
Wat voor soort winkel was het? Wat voor soort winkel was het waar je werkte?
Een dierenzaak. Een dierenwinkelzaak. Dierenzaak. Vooral voeding. Ja. Dus ons filiaal had geen dieren. Maar wel dierenvoeding. En je kwam daar echt wel veel mensen tegen. En al in geluk waren het meestal wel leuke mensen om mee in contact te komen en mee te praten. Maar ik had altijd zo'n heel binnensmonds stil typetje. En ineens moest ik mijn stem laten gelden en mensen helpen. En, dat was echt verschrikkelijk. Ik moet eerlijk zijn, dat was echt verschrikkelijk die eerste weken en maanden.
Oncomfortabel.
Ja,
maar ergens toch een goede stap.
Ja, ik was elke dag gewoon exhausted als ik thuis kwam.
Ja.
Maar ik merkte wel week na week dat dat beter en beter ging. En op den duur kon ik met iedereen praten. En dat heeft mij ook voorbereid om met klanten om te gaan die ik niet ken. Hè? Dus nieuwe klanten ontvangen, met mensen praten die je niet kent. Dat was voor mij de tussenstap wel. Besef ik nu als ik daarop terugkijk. Ik moest die job ook 9 maanden doen om die people skills te ontwikkelen.
Ja. Ja. Dat is echt, hè? Zo, hé. Wat een stap ineens.
Ja. Ja, en dan, dan was het de eerste lockdown. Wanneer was dat? 2020. Ja, zo in de winter. Contract was afgelopen. En ik dacht, goh. Want ik was ook al wel heel lang bezig met quantum healing hypnosis. Dus niet zelf te doen, maar heel veel over gezien en ge-YouTubed. Ik heb heel veel sessies van quantum healing hypnosis de voorbije jaren gevolgd en beluisterd. Ik vond het allemaal zo fascinerend. En ik dacht gewoon bij die eerste lockdown van, ik ga gewoon dat zelf leren. Ik ga gewoon zelf quantum healing hypnosis leren.
Cool.
Na honderden sessies te beluisteren en er toch al wel een begrip van te hebben van hoe dat allemaal werkt en wat je kan verwachten in een sessie en hoe dat je mensen in zo'n sessie helpt door gewoon geobserveerd, gewoon observerend te leren, van al die sessies te beluisteren, dacht ik van, ik kan dat wel zelf ook, denk ik.
En naar wie keek jij dan? Van wie heb jij
Alba Weinman, Laura Whitworth op YouTube. Er zijn nog een paar, maar vooral Alba Weinman, daar heb ik heel veel van geleerd. Die heeft ondertussen ook al 600 sessies of zo op YouTube staan.
Oké.
Okay. Een aanrader voor mensen om te beluisteren. Laura Whitworth ook wel heel goed.
Als er iemand dit interessant vindt, die denkt, ik wil ook meer die kant op, of die zit te zoeken, of wat wil ik nou voor mezelf beginnen? Vandaar dat ik het even vraag.
Mm-hmm. Ja, ik heb ook wel sessies van mijn praktijk ook wel opstaan op mijn kanaal, Ruben Pollard. Daar vind je ook wel veel quantum healing hypnosis sessies die ik mag delen van mijn klanten. Van wel heel speciale sessies.
Ik zag ook wat op Instagram voorbij komen, volgens mij, filmpjes.
Ik deel wel trailers van die sessies. Dus ik vind dat zelf ook wel leuk om zo van die korte stukjes te previewen. Ik vind het altijd leuk om een beetje te kunnen beluisteren wat de essentie is van zo'n sessie. En ik neem dan zo kleine clipjes van de sessies eruit en die post ik wel op Instagram als trailer voor hem.
Dat doe je handig. Ik moet dus wat meer van jou gaan leren, heb ik al door. Ik zal die linkjes trouwens even onder de podcast plaatsen, zodat ze je makkelijk kunnen vinden.
Ja, dat is goed. Ja, en dan heb ik het gewoon zelf gestart. Ik had geen Instagram toen nog niet, toen ik dat had geleerd, quantum healing hypnosis. En ik had geen werk en ik dacht gewoon, fuck it. Ik spring er gewoon met mijn beide voeten in en ik ga gewoon gaan voor een volledige zelfstandige. Ik had geen klantenbestand, ik had geen netwerk en natuurlijk geen social media waar ik mensen kon bereiken. En ik ben daar gewoon mee begonnen. Allemaal tegelijkertijd mee begonnen. En de eerste 18 maanden waren wel moeilijk, want ik had amper klanten. Ja. Misschien één of twee per maand, dus dat was ook niet genoeg.
Ja.
Maar, ja, en dan is er iemand geweest, of een paar, zijn er een paar mensen geweest die over hun sessie hebben gedeeld op hun Instagram. En dan ja, is dat een beetje ontploft geweest.
Ja. Ja. Volgens mij was dat Jessica, hè? Jessica de Blok.
Jessica de Blok, en yes. Paar... En ook ja. Lynn van Social Nomads. Die had ook een
oh, ja, Lynn, ja.
post gedeeld over haar sessie. En ja. kwam, ik werd hem volgende ochtend wakker. Ik had totaal zelfs niet gevraagd aan haar of dat zij dat wou delen. Dat was niet mijn intentie. Ik zou het leuk hebben gevonden als ze het wou delen, maar ik heb daar niet achter gevraagd. Maar ineens krijg ik morgens heel veel meldingen van nieuwe volgers. Ik denk, huh, van waar komt dat allemaal? 200 of 300 nieuwe volgers? En dat zijn zo'n story bericht
gedaan. Ja. Die hebben ja. allebei heel veel volgers. Ik weet al, ik ken ja. ze allebei wel. Ja, ik heb met ja. alleen nooit in de Business Freedom Elevator van Fast Forward Amy gezeten. Ja, ja Jessica ja. is haar bestie natuurlijk. Dus ja, ja cool joh. Dus toen in één keer was Instagram ontploft.
Ja.
En toen?
Ja, en toen kwam HLN Goed Gevoel. Die wouden ja, ook een artikel, een online artikel schrijven voor Goed Gevoel. Want die waren ook bezig met allemaal alternatieve middelen, alternatieve therapieën. En ze had ook mij gemaild van, hey, heb jij interesse om een journalist van ons onder Quantum Healing Hypnosis te brengen? In ruil voor dan een online artikel. Ik zeg, ja, dat is goed. Daar had ik best enorm veel zenuwen voor tijdens die sessie, want dan denk je toch ook wel, maar ik hoop echt dat dat goed komt hier. En dan stel je voor, dat lukt niet voor een van de redenen, dat kan natuurlijk altijd. Dan heb je misschien wel een heel ander artikel. dus ik had echt, ja, ik had echt veel zenuwen voor die sessie. Maar dat is goed gekomen en die was echt ondersteboven. En dat artikel was natuurlijk nogal redelijk mild, want ze zei ook van, ja, ik moet het ook wel een beetje downsizen naar ons publiek. En dus dat mag niet te zijn, maar het was best intens.
Ze was zelf wel onder de indruk van wat je bij haar had gedaan. Wat kan je iets meer vertellen voor degene die dat niet weet? En ik denk dat ik ook lang niet precies weet wat het is, wat je doet. Mm-hmm. Hè? Ik heb wel wat ervaring met dat soort dingen, maar wat jij doet, ik heb nog nooit sessie bij jou gedaan, moet ik misschien ook eens doen.
Mm-hmm.
Nu zit ik aan te denken, dus daar houden we nog even contact over. Maar wat is het? Wat je doet, precies.
Dus ja, ik ben energetisch spiritueel therapeut. Ik doe energetische healings. Ik geef ook craniosacrale therapie tijdens mijn energiebehandelingen. Dat is op de behandeltafel. Ik doe ook chakra healingen. Dus puur op de chakras werken om die in balans te brengen. Dat gebeurt ook op de behandeltafel. Ik geef ook online meditaties en online sessies om mensen te helpen naar vorige levens te reizen en zo. Ik geef ook online meditaties. En natuurlijk quantum healing hypnosis. En dat is de kern van mijn praktijk.
Ja, quantum healing hypnosis. Dat is je hoofd.
Ja, dat is mijn hoofd bread and butter. En wat houdt dat in?
Ja.
Weet je, dat is een therapie, dat is een techniek dat je moeilijk onder menselijke woorden kan brengen. Okay. Want het quantum in dat woordje, in die naam, staat daar niet voor niks. Je overstijgt eigenlijk in zo'n sessie de fysieke wereld. En dus je gaat echt astraal reizen. En wat bedoel ik daarmee? Je overstijgt jouw persoonlijk menselijk bewustzijn als Bridget. Met die techniek, met die hypnosis techniek, kun je een brug openmaken. Een verbinding maken met je hogere bewustzijn. Een verbinding maken met de energiewereld. En via die techniek kan je heel veel bereiken, kan je heel veel doen. Maar quantum healing hypnosis is een techniek die zich focust om mensen te begeleiden naar past lives. Past lives waar stukken zijn gebeurd, waar je dingen hebt meegemaakt die misschien traumatisch waren voor jou toen, of misschien heb je daar een blokkade opgelopen of een fysieke wonde opgedaan dat je nu nog meedraagt. Of misschien heb je daar overtuigingen opgedaan van ik ben niet goed genoeg, ik mag mijn waarheid niet spreken. Bijvoorbeeld al die heksen die verbrand zijn geweest tijdens de inquisitie en de heksenjacht. Ja, heel veel van die mensen durven in dit leven hun stem niet te gebruiken en hun waarheid te delen.
Ja, dus, en heel bang om mensen ook te gaan helpen, hè?
Voilà, ja,
ook veel mensen dat... die healer zijn of, ja, of die dat toch niet durven te doen omdat ze bang zijn ergens van binnen dat ze... Ik ken een paar dames.
Ja.
En ook wel een heer die ooit een dame was. En als je nu denkt, waar heeft ze het over? Ben ik het helemaal gek geworden? Nou, serious shit. Echt waar. Mm-hmm. This shit exists. Mm-hmm. In mijn optiek toch echt, ben ik van overtuigd. Dat echt van, wow, toen ze daar achter kwamen, daarna is het veel beter met ze gegaan.
Ja, en dat is dus de healing van het quantum healing hypnosis stuk. Hè? Dus, en dat van die heksen, daar zie ik zoveel in mijn praktijk.
Daar ook aardig wat, ja.
Ja, en we gaan dan kijken naar dat leven. Wat daar is gebeurd. Waarom dat je daar bent vervolgd, wat heb je daar misschien gedaan als medicijnenvrouw? Want ja, dat was je dan, een medicijnenvrouw. Geen heks natuurlijk. En door te gaan erkennen wat de oorzaak is van dat trauma. Dus je gaat dan door dat leven. Ik begeleid dan de mensen naar die belangrijke momenten. En natuurlijk ook wel het moeilijkste moment van dat leven. Dat je daar vervolgd wordt en ter dood wordt veroordeeld.
Ja.
En door dat te gaan erkennen en te gaan voelen. Je gaat natuurlijk niet echt zo diep voelen dat je echt dat trauma terugvoelt van die doding of zo. Maar je gaat gewoon vooral herinneren hoe dat allemaal voelde. En door die energie aan te raken, door daar door te gaan onder begeleiding, maak je die energie in elk op, los je die energie in elk op, los je die blokkade die daar dan in dit leven als keelchakra-blokkade zit op. Gewoon door daar door te gaan, door te herinneren, kan die energie loskomen. En dat is zo simpel, die heling. Gewoon, je gaat naar die levens toe, die in dit leven een blokkade geven, maakt niet uit, in een chakra of in je hoofd, of qua een negatieve overtuiging of een belemmering in een andere manier, door gewoon naar de belangrijkste, want daar roep ik dan ook op, de belangrijkste en de relevantste leven dat naar boven mag komen. En dan gaan dat levens zijn, en dat kan echt van alles zijn. Dat kan van de jaren stilletjes zijn in de 20e eeuw, maar dat kan ook heel ver teruggaan naar de... Ik heb al levens gehad van mensen in de oldbewonertijd en alles daartussenin. Maar overal kun je wel iets hebben meegemaakt dat je in dit leven enorm belemmert. Ook al heb je het zelf niet altijd door. Ja, want ik heb ook al mensen die komen voor puur uit nieuwsgierigheid en die komen dan levens tegen en er zijn dan dingen gebeurd die dan zo relevant zijn voor hun nu, die gevoelens erkennen. Want dat is dan ook iets dat we dan heel vaak tegenkomen, dat er vaak echt gevoelens gepaard gaan met die levens van trauma of zo, dat dan nu heel herkenbaar is in dit leven, maar ze kunnen nooit hun vinger erop leggen. Maar wat is dat? Waarom voel
dat
ik mij
ik
zo?
Ik ben gewoon zo,
denken die dan. Maar nee, je bent niet gewoon zo. Je hebt dat meegenomen van dat vorig leven. Dat komt van hieruit. Je hebt daar die negatieve energie van meegepakt. Je hebt daar dat trauma van je meegepakt. Jij durft niet in het water komen, je durft niet in een auto te stappen. Ja, dat komt niet, dat is niet gewoon zomaar een fobie of een angst. Dat komt omdat je in de zee bent verdronken als schipslid. Of misschien ben je in een auto verongelukt en kun je daarom moeilijk een auto instappen. Weet je, dat zijn allemaal clues. En vooral de dingen waar je geen vinger op kunt leggen, die al bijvoorbeeld heel je leven aanwezig zijn, bepaalde overtuigingen of angsten, zelfs allergieën, by the way. Ja, dan kun je er al van zeker van zijn dat dat niet van dit leven is dat je daar hebt meegenomen.
Ja.
Zo'n typisch is het ook zo van die grote moedervlekken die je hebt op je lichaam als klein kind al. Ja, dat is een doodswonde die je hebt meegenomen in je etherische
leven. Oh ja?
Ja, dus naar vorig leven. Ik heb ook een klant gehad, die had een moedervlek op haar buik. En we gaan naar een vorig leven toe. En wat gebeurt er in dat leven? Die krijgt een meststeek in haar buik. Waardoor ze in dit leven moeilijkheden had met haar baarmoeder. En want die mest stak haar toen in haar buik. Ze was toen ook zwanger. In haar leven. Ja. Dus hij heeft haar toen dood gedaan en haar kind. En hij heeft zo'n trauma gezet op fertiliteit en voortplanting. Maar ook in dit leven heeft dat mes een wonde nagelaten. Hè. Dus in dat etherisch lichaam stak nog altijd die mes. Stak nog altijd dat mes van dat leven. Dat is zo'n trauma. Wow. En in dit leven hebben en tijdens die sessie hebben we die er echt uitgehaald. En ze voelt dat er ook echt uitkomen. Ook weer fantastisch natuurlijk. En dan... En ze voelen ook die heling dan ontstaan. Hè? Dat etherisch mes kwam daaruit van dat vorig leven. En dan kan dat helemaal gaan herstellen. Ik heb ook al heel gekke healings mogen zien gebeuren. Bijvoorbeeld ook een vrouw had een soortgelijke blokkade in haar buik. Op de eierstokken. En ze zei, ik ben aan de dokter geweest. Ze zien kistes op mijn eierstokken. Mm-hmm. En dat blokkeert mijn droom om een moeder te worden. Want ik kan moeilijk zwanger worden. Ik ga naar een vorig leven toe. Rara, daar is iets gebeurd terwijl ze zwanger was. Ze heeft haar kind verloren en zo'n trauma van opgelopen. Dat, zij dacht, ik
dat ze nu eigenlijk nooit... niet zwanger kon worden.
Ja, ze wou die pijn nooit meer ervaren van een kind te verliezen. Maar ja. die overtuiging heeft zich zo vastgezet in haar ziel dat ze dat heeft meegenomen. In dit leven, die overtuiging van hey, ik wil, kan niet zwanger worden, ik kan niet zwanger worden, ik kan niet zwanger worden. Maar dat is dat aspect van dat
energetisch geblokkeerd.
Leven. Ja, energetisch geblokkeerd, omdat je dat in dat leven zo hard vast hebt gezet van nooit meer, nooit meer, nooit meer. Ja, dat is een overtuiging van dat leven. Ja. We zijn energiewezens, je neemt energie mee naar volgende levens. En dat is een stukje van de rugzak die je altijd meeneemt uit vorige levens, overtuigingen. En een trauma, en dat was bij haar een dubbele. Dus trauma en overtuiging. En we gaan naar dat leven, ze herinnert dat, ze laat het los, emoties, tranen, heel mooi moment. Een paar maanden daarna, ik zie ze terug. Ze zei, ja, ik heb een scan laten doen van mijn baarmoeder. Kisten zijn weg. Voilà.
Wow. Ja. Nou heb ik echt kippenvel. Echt, mijn armen, altijd met dit soort dingen. Dan denk ik, het is hier echt warm, hè? En dan altijd bij dit soort dingen, dan gaan mijn haar... Ja, dat vind ik echt zo mooi.
Wel, ja,
ik heb dat dus ook altijd heel sterk, ja. Mm-hmm. Ja, gaaf. Ja, herkenning. Ja, weet je? Als ik nu mijn mind observeert, als ik mijn mind zou geloven, zeggen, wat lult die vent allemaal? Maar ik heb zelf al een heleboel van dit soort ervaringen. Mm-hmm. Ik heb dan niet bij jou die hypnosis, maar het lijkt heel erg op gnosis. Ik heb daar... Podcast 5 met Suzanne IJzen heb ik ook over gemaakt. Toen ging ik dus ook naar vorige levens en daar heeft mijn leven veranderd.
Mm-hmm.
Toen kwam ik, haar quote is van, niet ontdekken, herinner jezelf.
Ja.
En zij lost dus ook blokkades op. Dus dat lijkt wel een beetje gewoon energetisch op dit en wat andere hypnoses. En elke keer als ik zoiets heb gedaan, changed my life.
Mm-hmm.
Fysieke klachten, mentale klachten... Mm-hmm. Bepaalde rare trekjes die je hebt, bepaalde dingen die ik zeg. Heel apart. Dus ik vind het heel bijzonder. Dus nu ben ik ook wel weer benieuwd als ik nog een keer bij jou kom, wat er dan gaat gebeuren.
Altijd welkom, Bridget. Zou het lukken om met jou een sessie te doen?
Ja. De meeste mensen vinden dat wel leuk, omdat er altijd iets geks gebeurt. Maar ik ben blijkbaar ook heel open. Ik kan heel makkelijk ook daarin komen en zo.
Ja, oh, dat is leuk. Ja, dat is een kwestie overgaven. Hè.
Ja, dat kan ik heel goed.
Ah, voilà. Ja, dat is
ik heb
echt...
vroeger wel weer vast, maar ik kan heel goed overgeven. Maar dat is misschien ook het duikinstructeur zijn. Hè. Ik geef me altijd over aan het water. Dat moet je durven, want water kan je killen.
Ja, dus je hebt al die barrière van het overgaven al doorbroken. Van, oh, gewoon doorgaan en boom, laat het maar komen.
Want jouw lijf zegt altijd en je mind zegt altijd dat je doodgaat als je onder water gaat proberen te ademen. Maar ja, ik beoefen natuurlijk dat niet waar is... Wekelijks.
Ja, want je moet dan toch ook achterover in die zee of in dat water gaan vallen. Hè? Dan moet je toch zo.
Ja, ligt eraan hoe je het water in moet. Ja, bij mijn eerste, toen ik leerde duiken, toen moest ik zo. Ik vond het echt fantastisch.
Ja, ik zou dat zo.
Gewoon met de hups, boep, achterover. Maar vaak je kan er ook erin draaien of erin stappen. Het ligt aan de omstandigheden hoe je te water gaat. Maar ik vind het allemaal goed. Ik hoor jou even niet. Yes, ik hoor je weer. Heel goed.
Ja, we waren even uitgevallen.
Ja, we waren even uitgevallen. Ik had het over onder water, overgave, zo'n sessie met jou, dat soort dingen. En toen was jij iets aan het zeggen, maar ik hoorde je niet. Wat zei je?
Ik weet het al niet meer.
Dat mag niet gezegd worden. We zijn geblokkeerd.
Nee. Ja, ik weet het niet meer. We waren over duiken bezig. En ja, overgave is zo belangrijk bij het duiken. Ja. Hè? En ja, dat is ook wel... we zeiden ook wel dat dat belangrijk is voor zo'n sessies. Die overgave. En vooral het vertrouwen is ook belangrijk.
Mm-hmm.
Vertrouwen
ja.
hebben in jezelf is ook belangrijk in zo'n sessie. Want... Ja, de mind probeert er ook altijd verhaaltjes aan te knopen. Van, oh, je bent aan het verzinnen, of dat klopt niet. Of je hebt of een goeie, een favoriet van mij, je hebt dat al gezien in films of tv, of je hebt dat in een boek.
Oh, dat krijg ik ook heel vaak. Maar dat was gewoon niet. Heel veel dingen juist gewoon helemaal niet. En zeker niet tot zo in detail. Ja, je bent daar al geweest. Ja, maar ik zag het precies zo. En dan later ging ik zoeken en die persoon had zelf dezelfde kleren aan. Ik had het nog nooit gezien, dat plaatje. Never ever. Ja, of dat, dat mijn mind zei van nee, dit kan niet waar, dit kan niet waar. En 10 minuten eromheen dansen. En dat Suzanne zei van, ja, wie ben je nou? Zeg nou eens wie je bent, volgens mij weet je het wel. En toen ik het zei, toen begon ik zo hard te huilen. En dat duurde een kwartier, echt uit mijn ziel. Ik denk dat ik alleen maar zo hard heb gehuild toen mijn vader overleed in dit leven.
Oh, wow.
En toen moest ik zo hard huilen. Hij zei, dat is de herkenning van de ziel. Het kan niet anders, hoe raar dit verhaal ook is. Ja. Hij zei ook, dit is het vreemdste verhaal wat ik ooit heb gezien.
Ja.
Maar later kreeg zij ook elke keer die bevestigingen. Dus dat is zij ook nooit vergeten. Dus zo'n paar jaar geleden, in 2020 was dit.
Mm-hmm.
Dus dan moet het wel waar zijn. Waarom moet je anders zo huilen?
Ja, en dat is hetgeen wat zo krachtig is in zo'n sessies, is die emoties die loskomen. En want soms kunnen ze wel een beetje gefopt worden door de mind. Dat als je mind zegt, dan je bent aan het verzinnen. Ik zeg ook altijd tegen mijn klanten van... ook al denk je dat je het aan het verzinnen bent, gaat er gewoon niet mee. Op het einde van de rit is je cirkel wel rond, maar je moet even door dat stuk heen gaan. En dan zeggen vaak klanten achteraf tegen mij van, ja, ik geloof het in het begin nog niet.
Een beetje crappy.
Hallo? Goed. Dus die mensen, ik zeg altijd tegen de mensen in zo'n sessie, ga gewoon verder, ook al denk je dat je de dingen aan het verzinnen bent. Want uiteindelijk gaat dat toch een ontknoping zijn. Als ze dat kunnen loslaten, want achteraf zeggen heel vaak klanten tegen mij, kon het moeilijk geloven, maar van het moment dat die emotie mij raakte, heel diep van binnen, en ik erkende en ik herinnerde mij gewoon dat het zo is geweest. En ik voelde heel hard... de waarheid in wat ik aan het zien was. Vooral het voelen is zo belangrijk in zo'n sessie. En vaak hebben zo'n mensen zoals u van die emotionele ontladingen van, oh, hier heb ik iets meegemaakt. Hier heb ik iets meegemaakt. Of die ontknopen blokkades in hun. En dan stroomt die energie daar helemaal terug door. En dat komt allemaal los. En dat is heel vaak een heel... emotionele en gevoelsreactie wat mensen dat doormaken in zo'n sessie. En je kunt dat moeilijk faken. De mind kan wel nadenken en twijfelen, maar de mind kan geen emoties en gevoelens creëren in je lichaam, dat er niet zijn. En vooral die zielsherkenning, momentjes van, wow, oké, en dan vallen al die puzzeltjes in elkaar bij die mensen en dan, ontlading, wenen.
Ja.
Zo mooi,
ik zag ik echt zo'n film spelen. Ik zie alles. Dus ik zie echt een freaking film. En of ik nou geloof of niet, de film loopt gewoon door. En ik kijk als mezelf en ik weet ook wie ik daar ben. En het is een soort van dat je dan in twee avatars zit. Je weet, ik ben hier. Je bent dus ik ben hier en ik kijk toe. Maar ik ben ook die.
Ja. Als een soort dankdroom
zien. En je kan het ook als toeschouwer zien. Je kan het soort van het... de camera vervangen vanuit wie je kijkt ook.
Ja.
Dat is echt heel bizar.
Ja, dat is heel bizar. Sommige mensen zitten in het lichaam van dat vorige leven dan. Andere mensen bezien het van een derde persoon perspectief. Ja. Maar je kan inderdaad switchen.
Ik kan gewoon switchen, hè?
Ja.
Ja, ik vind het echt bizar.
En ook de details die je dan ook allemaal kunt zien. En bijvoorbeeld...
Ik kan geluid horen.
Geluid horen.
Geur.
Geuren, ja.
Ook. Geluid vooral ook.
Ja, het is een heel bijzondere ervaring en er komt zoveel bij kijken. En op het einde van een sessie hebben die mensen ook altijd zoiets van, dat kan ik allemaal niet verzinnen. Ook omdat je zoveel dingen gewoon weet. En dat is ook het ding. Dat mensen door zo'n leven wandelen en die weten gewoon, dat is mijn mama, dat is mijn papa, dat is mijn kindje, maar dat is mijn buurman. Ik ga nu op weg naar mijn collega in de drukkerij, weet ik veel wat allemaal. Of ik ga naar mijn boerderij, ik ga mijn koe Stella melken. Het zijn allemaal dingen die ze gewoon weten ineens. Omdat die kwantumgewijs instappen in dat bewustzijnsveld van die persoon die dat toen waren. Dus al die dingen die ze toen wisten en voelden, die komen gewoon ook naar boven. En dan is dat gewoon clear as day, dat die personen hun familie zijn en dat geen fijne personen zijn. En dit en dat. En al die details en die dynamieken tussen de mensen, die dingen weet je gewoon. En dat zijn zo dingen die je niet kunt faken.
Klopt.
En dan vooral die emoties.
Hebben mensen bij jou ook dat ze kunnen zien wie dat in dat leven is en wie dat in dit leven is?
Ja, dat doe ik ook wel vaak.
Ik zie ze over elkaar. Ik zie dan de twee gezichten door elkaar.
Ja, ja, ja. Dat is, dat komt heel vaak voor, want je incarneert vaak als tribe samen in groepen. En vaak in een vorig leven is het zo dat mensen herkennen uit het huidige leven. Bijvoorbeeld een papa of een mama of een partner of een broer of een zus. Ik vraag dan van ja, kijk eens door de ogen van die persoon die daar zit bij jou aan tafel. Herken je de ziel achter die ogen. En achter de ogen natuurlijk zijn de ramen van de ziel, de ogen. En dan kan je de ziel herkennen. Kan je de persoon herkennen uit het huidige leven. En dat is ook meestal zo'n emotionele ontlading. Oké, dat is mijn partner. Of dat is mijn mama of mijn papa. Dat is echt zo mooi. En inderdaad, die persoon, die belangrijke figuren, die incarneren altijd zoals samen in groepen. En de ene keer ben jij de dochter van uw mama. Volgende leven ben jij de mama van uw mama. En zo keren die rollen altijd om. En dan leert je elkaar levenslessen aan. En als er dan een keertje misschien karma wordt ontwikkeld, dan gaat dat volgende leven weer uitwerken tussen elkaar. En zo groeide als zielsgroep eigenlijk steeds. In al die incarnaties die je als groep gaat meemaken. Dat is heel speciaal.
Ja, zit ook vaak wel wat, ik vond ook wel wat practical jokes in zitten. Dat je denkt, oké. Op het moment dat ik dat toen zag, dacht ik, oké, ik hoef ook niet alles altijd zo serieus te nemen. Ik zit nu in een systeem en ik zit nu in dit. En ik geef het maar gewoon aan over, want dit is nu hoe het is.
Mm-hmm.
Dit is nu de show.
Ja.
Dat ik kan het meer... niet vanuit de mind, maar vanuit gevoel meer makkelijker toelaten. Vroeger maakte ik me veel drukker om dingen.
Relativeren, hè? Ja.
Ja, maar niet uit de mind van, heel logisch. Maar echt zo van, Ik heb soms als ik in de auto zit, dat ik ineens van afstand, cool. Hé, ik rijd in de auto op de snelweg. Grappig is dit. Ik zit in dit lijf. Als sommige mensen dit nu horen, dan denken ze, oh my god, ik ga nooit meer naar deze podcast luisteren. En andere mensen denken, give me more. Ik vertel dat soort dingen meestal niet. Ja. Maar goed, jij bent natuurlijk de hele goede gesprekspartner hiervoor. Dus
weet je, daar ligt wel een honger voor tegenwoordig, hoor. Heel veel mensen voelen en hebben die interesses wel, maar die hebben geen kant op te gaan in hun... cirkeltjes, of die hebben geen mensen waar ze ermee over kunnen praten. En zo'n podcast kunnen wel echt heel behulpzaam zijn voor zo'n mensen. En ook om mensen hun interesse aan te wakkeren daarin. Want wij zijn gewoon in essentie ook wel spirituele wezens. En soms moet dat vlammetje gewoon aangewakkerd worden. Gewoon een interesse, gewoon een vraag. Zou het?
En dan voel je ineens, ik ga aan. Let's follow this. Ik ga eens even meer luisteren. Zo begint het. En dan ineens...
Zo begint het,
waak je weer een stukje meer. Word je weer een stukje meer bewust. En dan in één keer vind je ook andere mensen. Maar in het begin, jij was heel alleen. Ik was heel alleen. De meeste mensen waren allemaal alleen. En iedereen dacht, waar heb jij het nou over?
Ja.
Toch? Bij jou helemaal. Ja. Want jij was echt klein toen je al met dat soort dingen bezig was.
Ja, dat is... En dat is niet leuk, het gevoel hebben dat je met niemand kunt praten daarover. En vooral, en dat bedoel ik ook met Vlaanderen, staat er zo'n beetje achter mee, omdat dat zo wat taboe is in families nog meestal. En spiritualiteit, en als je een spirituele bent, dan ben je een rare kwieter. Maar ik merk ook wel, sinds de lockdowns, sinds 2020, zijn heel veel mensen wakker geschud geweest. Want dat noemen ze ook wel de Great Awakening tegenwoordig. Ze zeggen toch vaak in spirituele cirkels, de Great Awakening is aan het gebeuren. Mensen worden wakker. Mensen beseffen dat er meer is dan dit alleen. En dat is allemaal begonnen.
Er was ook geen externe afleiding, want je moest gewoon thuis zitten.
Voilà, dat is het juist.
Wat was er wel? YouTube
en social media. En dat heeft zoveel mensen echt getriggerd om wakker te worden. Want ik zie mijn praktijk... Als ik zeg dat 50% van de mensen die in mijn praktijk komen zijn wakker geworden tijdens de COVID-periode, dan is dat geen onderschatting. Dat is echt geweldig om te zien hoeveel mensen dat er zijn bewust geworden. Zoals je zelf zegt, er was geen afleiding. Er was geen 9-to-5 om naartoe te gaan. Er was geen externe wereld. Je zat gewoon thuis met een spiegel voor je neus, dagen en maanden aan een stuk. En op een deur denk je van, wat moet ik met mezelf doen? En vind ik het leuk waar ik in sta?
Pijn boven ook. Ja, ja, er kwam veel pijn van mensen, hè, wat ze moesten aankijken. Ik had zelf ook problemen en wat dingen. Ik was al wel voor mezelf gestart en bepaalde, maar ik was ook een beetje zoekende. Nou, en ik was al wel redelijk bewust, maar er ging echt, bij mij ging er even fixe band-aid af. Mm-hmm. Daarom ging ik ook in die sessies en die dingen. Maar wel mooi.
Ja, ja, voilà. En daar is bij veel mensen
veel
ook.
Gebracht.
Ja, en veel mensen hadden die band-aids op, hè. En dan zijn bij veel mensen dingen in elkaar gestort. Er zijn gewoon structuren in elkaar gestort. Kaartenhuisjes in elkaar gestort waar ze aan vasthielden. Als afleiding en als structuur. En als het allemaal wegvalt, ja, dan kun je het terug gaan opbouwen.
Ja.
En dat is wat veel mensen zijn beginnen doen. Vragen beginnen stellen van hoe, ja, maar dat klopt hier toch niet allemaal, wat hier allemaal aan het gebeuren is. En oh, wat met onze rechten en al die dingen. En veel mensen zijn ook wel gaan beginnen nadenken van, hey, dat systeem, dat ziet mij toch niet zo lekker hier. En hoe ik word behandeld.
Ja, wat vind ik wel, en wat vind ik wel oké en wat vind ik niet oké? Wie ben ik eigenlijk? Hoe voel ik me eigenlijk?
En dan zeg je, wie ben ik en wat vind ik leuk?
Wie ben ik eigenlijk? En waarom wil ik dat wel volgen? Of waarom wil ik het niet volgen?
Ja,
waarom
en
de een wel en de andere niet? Die polarisatie wordt ineens
polarisatie.
Werd echt gewoon bam!
Ja, die polarisatie.
Je werd natuurlijk gewoon volop in de kijker, weet je. Wat je ook vond, hoe je er ook in stond met COVID, dat maakt dat dan niet eens zoveel uit. Maar het heeft bij iedereen iets gedaan.
Mm-hmm.
Iedereen is getriggerd geweest.
Ja,
op een bepaalde
iedereen
manier.
Is getriggerd geweest. En er zijn mensen die nog dieper hun hoofd in het angstputje hebben gestoken, nog meer dieper hun hoofd in het zand gaan steken. En er zijn mensen die... Ja, zo'n bewustzijnswording moment heb ik gehad van, oh, wat gebeurt hier allemaal? En oh, vind ik dit wel leuk? Waar kan ik terecht? Ik wil hier iets aan doen. Ik wil met mezelf iets doen. Ik ben dat beu om in die lage trilling, in die vibratie van angst te blijven. Ik wil dat niet. En dan beginnen mensen echt uit hun wortels te schieten. En andere mensen gaan juist dieper met hun wortel. En dus
dat
is een grote polarisatieperiode geweest. En begrijp me niet verkeerd, hè. Ik snap het wel, dat mensen die angsten zijn ingegaan. Maar heel veel mensen die toch voor die andere kant kozen, zijn echt gedemoniseerd geweest. En dat is dan ook weer zo'n triggermoment geweest bij de mensen. Ja, maar waarom mag ik niet kiezen voor mezelf? Waarom is het zo moeilijk om vrijheid te kiezen? Waarom word ik allemaal verplicht in die dingen? En dan heel veel mensen hebben ook beseft dat heel veel van hun kennissen in hun kringen of in families... Ja, gewoon maar ja knikken en meegaan in die narratives en in wat er wordt verteld. En dan gaan ook die ogen nog meer open gaan. Ja, maar kun je niet 1+1 doen? Misschien even kijken wat er rond u allemaal aan het gebeuren is. Een beetje vragen stellen.
Je begrijpt elkaar niet.
Nee, en je zegt...
De een gaat
goed,
en de ander gaat daar. Ja,
en die polarisatie is groter en groter en groter en groter geworden.
Maar waar het wel lukte, ik ben heel erg bij mezelf gebleven. Ik ben ook heel boos, gefrustreerd, heel boos vooral ben ik geweest. Heel boos.
Ja.
Heeft ook iets te maken met de personen die ik ben geweest. Die konden gewoon zeggen hoe het ging en nu kon ik het niet zeggen. Dus nu was ik onderdrukt voor mijn gevoel. Had ik het echt moeilijk mee. Maar het is me toch gelukt om het iedereen, familie, vrienden en dergelijke manier te vinden om elkaar toch te zien en te begrijpen.
Nee, is leuk om te
horen. Heel dankbaar voor.
Mm-hmm.
Ben niemand kwijtgeraakt?
Dat is goed.
Nee, ben niemand kwijtgeraakt.
Ja, en er zijn wel veel families die wel zo uit elkaar zijn gerukt geweest. Hè? Dat die twee verschillende mindset echt niet overeen konden komen.
Ja.
En ben blij te horen dat dat bij jou wel zo het geval is, want je moet gewoon
common
ground
hebben. Ja, ik heb het zelf ook
hebben.
Wel, ondanks dat ik boos kon zijn, heb ik gezegd van, kijk, dit gaat op een gegeven moment voorbij.
Ja.
We kunnen niet... We moeten gewoon... elkaar toch vinden. Want uiteindelijk is dit een pisvlek op ons leven. What is it? Nu ineens lijkt het al zo lang geleden, maar dat is het niet. Het is het niet waard om hier zoveel ruzie over te maken of om zoveel discussie over te hebben. Want over 2 jaar willen we lekker met z'n allen bij de barbecue zitten, weet je?
Voilà. Ja.
En dat is nu.
Dat is nu inderdaad. Ja,
dat is al nu.
Het is echt een kunst geweest ook om als mens ook in te zien dat je veel meer commonalities hebt dat je samenbrengt dan die polarisatie brengt.
En
als mensen dat konden
inzien,
dan... en dat brengt wel samen. Hè? Dus je moet echt focussen op de dingen die je nog wel connecteert en niet de dingen die je niet meer connecteren.
Precies.
Maar ja, in sommige gevallen mesht die vibe ook gewoon niet meer. Nee. Bij oudere vrienden of familieleden. En dan zit
dat
je
kan, hè? Maar soms is het al een tijdje eigenlijk aan de gang. En dan is het ook oké om gewoon afscheid te nemen. Of even pauze te nemen. Kan ook alweer goed komen, hè?
Ja, voilà.
Ik heb ook wel eens gezegd van, nee joh. Ik heb gezegd, als ik bij jou langskom en ik moet een zelftest doen, dan kom ik niet. Ik zie wel weer als dat hele... als dat niet meer een eis is.
Ja, voilà.
En dat vond diegene wel moeilijk, maar dat is wel eerlijk.
Ja, dat is eerlijk.
Ik ga er geen verschil maken. Ik zeg, ik laat het even zitten. Ik heb daar geen zin in. Als dat niet moet, dan doe ik dat niet. Ik zorg goed voor mezelf. Ik let op mezelf. Ik neem meer vitamines en zorg beter voor mijn health dan de meeste mensen.
Mm-hmm.
Als jij dat wil, dan wachten we gewoon even. Komt wel weer. Oké.
Ja.
Okay.
Ja, dat is mooi. En natuurlijke immuniteit is natuurlijk ook heel sterk, hè. Maar er wordt te weinig naar gekeken. Maar bon, we kunnen daar heel diep op ingaan in dat verhaal. Dat kan nog een podcast van een 2 uur worden als we in deze rabbit hole
We zijn al heel lang bezig trouwens.
Ja,
we gaan zo stoppen, maar ik vind het wel even een mooie topic om... Weet je, ik wil dat niet allemaal in taboe en in weet ik het wat halen. En het is nu ook wel het moment dat het allemaal niet meer echt helemaal in de fik staat. En dat ook wel fijn is om je alsnog te kunnen uitspreken. Nou ja, voor mij ook even om het hierover te hebben. Nu niet meer zo in die trigger-modus zit. Want ik ben echt al getriggerd door geweest. Mm-hmm. Echt wel moeilijk mee gehad. Rustiger, omdat het wat minder vers is, hè? Dus... Ja, we hebben eigenlijk al heel veel gehad, Ruben, over jouw kindertijd, over jouw pubertijd, over de eenzaamheid en over hoe je dan toch ondanks de mind reiki ging doen en die vrouw jou begreep. En daarna eigenlijk jouw pad naar Spanje, naar openheid, naar de werkvloer, naar jouw plek in de maatschappij. En gewoon ineens dat jij bekend werd met jouw quantum healing hypnosis. Naar het nu.
Check verhaal.
En naar een stukje bewustzijn.
Ja, dat is een gek verhaal.
Dus dat
is
echt gaaf. Te gaan stoppen met de podcast. Wat jij wilt zeggen. Want dit moet nog even de wereld. Dit is je kans, hè? Dit is je kans.
Ja, ik heb even slechte verbinding. Maar ik denk dat ik alles heb gehoord. Wat vroeg je als laatste? Of ik nog iets te zeggen heb?
Ja, of jij nog... Hè? Ik had net even een samenvatting gedaan. Ja. Of je nog iets wil toevoegen aan wat we al hebben gezegd, aangezien dit je tweede podcast is, dan kun je er maar beter een goede afsluiter aan geven.
Ja, ik zou gewoon zeggen, het is echt de tijd om te gaan exploreren. En als spiritualiteit en energiewerken wel langer interesseert, maar je durft de stap niet te zetten. Het is echt gewoon jouw boodschap in deze podcast dan om er gewoon voor te gaan. Hè. Kijk naar mijn verhaal. En weet dat dat zoveel kan doen, die opening. We gaan ook naar een wereld toe waar dat meer en meer gaat gerespecteerd worden en aanvaard worden. We gaan naar een meer holistische samenleving waar dat allemaal geaanvaard wordt. Dus je moet echt wel uit je schelp komen als je in een schelp zit. En dat omarmen als dat u aanspreekt. Want bij mij heeft dat echt enorm veel wonderen gedaan. En ik sta nu echt in een goede plaats in mijn leven. Dus als dit jou een beetje triggert, dan zou ik gewoon zeggen, ga daarvoor en omarm het.
Mooi. Mm-hmm. Ja, perfect. Mooie afsluiting. Dus als je meer over Ruben wil weten, ik zet zijn website en social onder de podcast. En als je denkt, nou, ik wil eens met Birgit spreken, mijn links staan ook onder de podcast. Dus which way you choose, mag ook iemand anders zijn, vinden we niet erg, hè Ruben? Nee, als je maar gewoon voor jezelf iets doet om jezelf te helpen.
Ja, er is ook uiteindelijk niemand anders die jou het beste kan helpen dan jezelf. En er is niemand anders die je uit die moeras kan trekken. Dus dat is ook een besef dat je zelf de sleutel in handen hebt op jouw innerlijk geluk. Dus als je naar een pad of naar een weg wordt geleid, volg dan maar en zie maar waar het uitkomt.
Yes.
Altijd leuk.
Super.
Maar bedankt om mij uit te nodigen voor de podcast, Bridget. Vond het heel goed. Vond het heel leuk. En,
fijn om te horen.
Ja.
Graag gedaan. Dank je wel dat je er was.
Graag gedaan. Vond het spannend, maar
mooi gesprek geworden. Ja, top. Dan ga ik de opname stoppen. Dank je wel.
Doei.
Ja, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast met Ruben Pollaert. Ik hoop dat jij genoten hebt van het gesprek met allerlei strange topics en leuke uitspraken. Fuck it, ik doe het gewoon. Dat vond ik een hele gepaste titel voor hoe hij uiteindelijk in het diepe is gesprongen. Merk jij nou dat jij ergens ook de sprong wil wagen en je nog niet gehoord, gezien of gesteund genoeg voelt door je omgeving om dat te gaan doen? Dan kan ik jou helpen en ik help je graag. Je kunt gewoon gebruik maken van een gratis adviesgesprek. Dat kun je vinden op birgitselma.com of kijk even in de link in de show notes direct naar het gratis adviesgesprek. Boek het in, dan maak ik een uur tijd voor je, dan ga ik naar je luisteren en maken we in ieder geval alles een stuk helderder in hoe jij je volgende stap kan nemen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.